Onze hulp is in de naam van de Heere Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Wij zingen gemeente uit Psalm 84, het eerste vers. Hoe lieflijk, hoeveel heilgenot, o Heer, de lege scharen God zijn mij uw huis en tempel zangen. Psalm 84, het eerste vers. Onze schriftlezing is uit het Evangelie naar Johannes, hoofdstuk 1, vanaf vers 44 tot en met 52. Dus niet 51, maar tot en met 52, tot het einde. Vooraf doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, met de woorden van de 12 artikelen. We zingen daarna uit Psalm 48, het zesde vers, als bevestiging van onze belijdenis. Want deze God is onze God, ieder zeggen in zijn of haar hart aldus.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemeen christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen we nu Johannes 1 vanaf vers 44. Des andere daags wilde Jezus heen gaan naar Galilea en vond Filippus en zei tot hem, volg mij. Filippus nu was van Bethsaida uit de stad van Andreas en Petrus. Filippus vond Nathanael en zeide tot hem, we hebben dien gevonden van welke Mozes in de wet geschreven heeft en de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef van Nazareth. En Nathanael zei tot hem, kan uit Nazareth iets goeds zijn? Filippus zeide tot hem, kom en zie. Jezus zag Nathanael tot zich komen en zeide van hem, ziet, waarlijk een Israëliet in welke geen bedrog is. Nathanael zeide tot hem, van waar kent gij mij? Jezus antwoordde en zei tot hem, eer u Filippus riep, daar gij onder de vijgenboom waart, zag ik u. Nathanael antwoordde en zeide tot hem, Rabbi, gij zijt de Zoon Gods, gij zijt de Koning van Israël. Jezus antwoordde en zei tot hem, omdat ik u gezegd heb, ik zag u onder de vijgenboom, zo gelooft gij. Gij zult groter dingen zien dan deze. En hij zeide tot hem, voorwaar zeg ik u lieden, van nu aan zult gij de hemel zien geopend, en de engelen Gods opklimmende en nederdalende op de Zoon des Mensen. Tot zover de schriftlezing.
We zingen gemeente uit Psalm 32 en daarvan vers 1 en vers 6. Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Wiens wanbedrijf, waardoor hij was bevlekt, voor het heilig oog des Heren is bedekt. En dan lezen we dat de Heere geen bedrog meer in mensen ziet. En zo is het ook met Nathanael. In hem zag de Heere geen bedrog meer. En ook vers 6 zingen we. Rechtvaardig volk, verhef uw blijde klanken, verheugd in God. Naar waarde nooit te danken. Psalm 32, we zingen het eerste en ook het zesde vers. Gemeente, het schriftwoord dat ik u vanavond met de hulp van de Heere mag prediken, dat kunt u vinden in Johannes 1. Ons uitgangspunt is vers 49, Johannes 1, vers 49. Nathanael zeide tot hem, van waar kent gij mij? Jezus antwoordde en zeide tot hem, eer u Filippus riep, daar gij onder de vijgenboom waart, zag ik u. We staan vanavond stil bij de ontmoeting van Jezus en Nathanael. En letten op drie dingen die heel belangrijk zijn in deze ontmoeting. Het zijn drie werkwoorden. Het gaat om Jezus vinden. Het gaat om tot Jezus komen. Het gaat om Jezus zien. De ontmoeting van de Heer Jezus en Nathanael. We letten op Jezus vinden. Daarover lezen we in ons schriftgedeelte in vers 46. Wij hebben die gevonden. Dat zegt Filippus tegen zijn vriend Nathanael. We hebben die gevonden. En het gaat dan om de Heer Jezus. Het tweede, wat in de ontmoeting heel belangrijk is, is komen. En dat lezen we in vers 48. Jezus zag Nathanael tot zich komen. Dat moet natuurlijk, anders is er geen ontmoeting. Er is ook een komen. En wat tenslotte ook heel belangrijk is, is zien. Dan is er een werkelijke ontmoeting. Zo is het nu ook. Als je elkaar in de ogen kunt kijken. Zien is heel belangrijk. En dat staat voor veel meer. Dat kun je zien in vers 51. Omdat ik u gezegd heb, ik zag u, zo gelooft gij. Gij zult groter dingen zien dan deze. Dus dat betekent dat Nathanael daar al ziet, maar hij zal nog meer zien. Dat is ons derde punt. Ons eerste punt is Jezus vinden. Hoe vind ik Jezus? Misschien was het wel die brandende vraag die u naar de kerk dreef vanavond. Dan bent u niet de eerste in de geschiedenis van de wereld die zo naar Gods huis is gekomen. Het gebeurt ook in de gelijkenis van de tollenaar. Maar dat heeft zich vaak herhaald, daarvoor en daarna. Hoe vind ik Jezus? Misschien heb je je zo wel voorbereid thuis op deze dienst. Hoe is dat, Jezus vinden? Dat kan een van de vragen zijn die daaronder ligt. Dat je daar niet goed woorden aan weet te vinden. Dat er veel verwarring in je hart is. Hoe is dat, Jezus te vinden? En wat we vanavond proberen te doen, te luisteren naar wat Gods woord ons daarover vertelt. Aan de hand van twee jonge mensen. Ja, eigenlijk zijn het er nog wel meer. Ze worden gevoegd, deze mensen, in een kring van discipelen. Dat is dus een belangrijk woord bij dat vinden van Jezus. Direct al blijkt dat door dat vinden heen discipelschap een rol speelt. Wat is dat, een discipel zijn? Dan ben je volgeling. Dat merk je niet alleen aan Filippus, maar al eerder als je de teksten hiervoor ook leest. Dat begint eigenlijk op het moment van het kantelpunt van Johannes de Doper. Johannes de Doper had veel mensen gedoopt en volgelingen, discipelen werden die genoemd, volgelingen van Johannes de Doper. Maar nu is er een kantelpunt van Johannes de Doper. Hij wijst nu heen, zie het Lam Gods, eerst vergeefs, niemand ziet het, een dag later wel. En dan zie je dat het hem mensen gaat kosten. Zijn bediening loopt leeg, twee discipelen lopen van hem weg. En het zal steeds erger worden in die bediening van Johannes de Doper. Vindt hij helemaal niet erg. Laat mij maar minder worden. Daaruit blijkt gevonden zijn van Jezus bij Johannes de Doper. Daarom kon hij hem ook aanwijzen. Hij zag hem. Hij wist wie hij was. Daaruit blijkt echt discipelschap van Johannes de Doper. Laat mij maar minder worden. Als hij maar meer. Als hij maar alles wordt. En dan zie je dat uit die kring van mensen die weglopen bij Johannes de Doper, de Heere zijn eerste discipelen werft. Misschien maar 16 jaar. Dan zit je op de jeugdvereniging, op catechisatie. Dan ben je zo oud als Maria misschien was. Die was misschien zelfs nog jonger, toen ze ook geroepen werd om te dienen voor de Heer Jezus. En nu is de Heer Jezus gedoopt. Nu begint hij zijn werk als zaligmaker. Naar zijn godheid vol van de Heilige Geest. En naar zijn mens nu ook. Dat was hij al wel, maar het is nu bevestigd door zijn doop. Door de duif die neerdaalde. En direct begint die kring van volgelingen, van discipelen, 12. En het bereikt Scheveningen, het bereikt Den Haag. Het komt overal. Dat de Heere ook nu nog discipelen maakt. Vinden en discipelschap is nauw verweven. Dat is al een antwoord op die zielenvraag. Dat betekent ook wel dit. Dat wanneer we die vraag stellen, hoe vind ik Jezus? Dat dat nooit vrijblijvend is. Dat is bij iedere preek zo. Elke keer dat je je bijbeltje, je dagboekje dichtklapt. Je scherm wegveegt, die bijbeltekst die erop stond. Altijd is dat van betekenis. Zelfs als je het gedachteloos hebt gedaan. Zelfs als je even later niet meer weet of je het wel gedaan hebt. Dan heb je een keuze gemaakt, voor of tegen de Heere. Was je een discipel of was u het niet? Vinden, dat heeft met die houding van volgen te maken. Het is nooit vrijblijvend. Maar ik hoor al iemand vragen, oh, is het dan zo gemakkelijk? Hoef ik me alleen maar bij dat gezelschap te voegen? En is dat genoeg? Ach, dat was het voor deze jonge mannen niet. Ze wilden wel meer. Ze wilden in dat volgen met Jezus meegaan. Hoe is dat? Hoe vind ik Jezus? Opmerkelijk. Die eerste twee discipelen. Andreas en Johannes, de apostel. Die vonden Jezus doordat hij hen gewezen was. Zie, het Lam Gods. En eerst zagen ze hem niet. Dat was toen Johannes de Doper te vergeefs wees. Het was pas de volgende dag dat hun ogen ervoor geopend worden. Vinden heeft ook te maken met open ogen. Ogen die geopend worden. En toen zagen ze hem de volgende dag wel. En toen hebben ze hem gevolgd. Het ging vanzelf. En ze vroegen aan de Heer Jezus, waar woont u? Ze wilden veel meer vragen, maar waar moet je beginnen? Dat waren jonge mensen die, net als jij, ook niet zo goed woorden wisten te vinden. Met die vraag van, hoe vind ik Jezus? Hoe vind ik zaligheid? En toen vroegen ze maar, waar woont u? Het geeft niet hoe onbeholpen u uw hart uitstort bij de Heer Jezus. Hij weet alles al. En toen zei hij, kom en zie. Dat is ons tweede, dat is ons derde punt. Dat heeft ook te maken met vinden. Komen en zien. En zo begon die eerste kring. Toen waren het er 3. Maar het hield niet op, want toen was er de visser Andreas, die een visser van mensen toen al mocht worden, voordat hij apostel was. Hij was al wel discipel, al wel volgeling. Hoe is dat, discipel zijn? Weet jij dat? Dan is je hart vol. Dan ben je iemand die zegt, de Heere is in het middelpunt van mijn leven en ik wil niemand anders dan hem dienen. En hij is het zo waard dat alle mensen hem kennen. Dan mag iedereen van hem horen, zeker je broer. En toen heeft de Heer tegen Simon Petrus gezegd dat hij gevonden was. Wie? Ja, natuurlijk in de eerste plaats Andreas. Jezus had Andreas gevonden. Dat is een rode draad door dit gedeelte heen. Maar ook andersom is het waar. Andreas had de Heer Jezus gevonden. En dat bedoelde hij wel in de eerste plaats. Wij hebben hem gevonden. Soms leer je dat pas later, op de weg die de Heere met je gaat. Dat de Heere al heel lang begonnen was. Voordat jij ook maar aan de Heere echt dacht. We hebben hem gevonden. En toen heeft hij zijn broer bij de Heere Jezus gebracht. Mooi hè? Misschien heb je geen broer. Wat zijn je niet meer? Een zus. Een vriend, een vriendin, wanneer hebt u het laatst iemand bij de Heer Jezus gebracht? Ik bedoel, dat is zo'n wonderlijk mooie ervaring. als Andreas zijn broer bij de Heer Jezus mag brengen. Als je discipel wilt zijn, dat hij de eerste in je leven mag zijn, de Heer Jezus. Of als je dat nog niet zo durft zeggen, maar dan wel die God van Israël, die Jezus zond, dat hij de eerste mag zijn en moet zijn in je leven. Wanneer heb je voor het laatst iemand bij God, bij de Heer Jezus gebracht? Dat weet je wel. Behalve als je je afvraagt, hoe is dat nu eigenlijk? Ik kan dat niet zo goed, zoals Andreas dat wel kon. Die kon zijn broer meenemen en zeggen, kijk, daar is hij. En toen was Jezus als een mens rondgaand en kon je naar hem toe gaan. Dat kan nu niet meer, dat is waar. En toch kan het, anders had ik het ook niet gevraagd. Wanneer heb je het voor het laatst gedaan? Hoe kun je iemand bij de Heer Jezus brengen? Nou, bijvoorbeeld om aan te melden voor de dienst. Dat kan ook iemand die aan de rand zit, die in een andere groep zit, die al tijden niet gezien hebt. Die misschien bang is om in de kerk te komen, dat je zegt, kom erbij. En als je dan niet durft te komen vanwege angst voor besmetting, weet wel dat ik van je afweet. Dat we voor je bidden. Mogen we samen bidden. Of zomaar een bezoek brengen. Dingen van hart tot hart bespreken. Dat is iemand bij de Heer brengen. Of iemand die nog nooit van de Heer gehoord heeft. Over de Heer vertellen. Dat kan op verschillende manieren. Ik denk wel de allerbeste manier dat je leven klopt met je woorden. Want als dat niet zo is, dan val je direct al door de mand. Maar als je dan zo iemand bent waarvan mensen zeggen, ja, die heeft iets, daar heeft een rust in, iets vast, daar wil ik bij horen. Dan mag je met je leven, soms ook met je woorden, iemand bij de Here brengen. Maar het kan ook zijn dat je dat heel moeilijk vindt. En dan mag je ook wel iemand bij de Here brengen. Hoe dan? Door te bidden. Je mag jezelf bij de Heer brengen. Je mag anderen bij de Heer brengen. En daarom, wanneer heb je dat voor het laatst gedaan? Jezelf bij de Heer gebracht dat je hart er helemaal bij was. Dat je niet na twee tellen al helemaal ergens anders was. En je mag egoïstisch zijn als het om de zaligheid gaat. Maar het moet niet. Ik bedoel, je mag ook voor anderen bidden. Je mag bidden voor je zielenheil. Dat moet toch wel. Maar je hoeft het niet te beperken tot jezelf. Wanneer heb je voor het laatst echt voor iemand van wie je houdt, of voor je vijand, gebeden dat hij de Heer Jezus mag kennen? En zo iemand was Andreas. En hij bracht Simon Petrus daar. Hoe is Jezus te vinden? En als je deze geschiedenis, deze cirkel die steeds wijder trekt, volgt, dan valt wel iets op, verschillende dingen vallen wel op. Een van de dingen die opvallen is dit. Ieder verhaal is verschillend, maar dit is wel hetzelfde. God in het middelpunt. Hoe is dat dan verschillend? Nou ja, dan gaat het verder en dan komen we bij het begin van onze schriftlezing. En dan gaat de Heer Jezus vanaf de Jordaan naar het noorden, vanaf de Jordaan naar Galilea toe. Misschien door Samaria, misschien door het over Jordaans, hoe het ook is. Hij vond Filippus. Onze vraag was, wat is Jezus vinden? Hoe vind je Jezus? Nou, hier zie je dat het bij Filippus zo ging. Jezus vond hem. Dat is een heel troostvol. Voor mensen die heel moeilijk kunnen zoeken. Hoop ik vanavond. Dat Jezus je kan vinden. En dat maakt je ook wel vinders. Dan zegt Jesaja van, ik ben gevonden. Jesaja zegt het dan namens de Heer. Ik ben gevonden van degene die helemaal niet naar mij gevraagd hebben. Die mij niet gezocht hebben. Ik ben toch van hen gevonden. En nu weten we natuurlijk niet wat er in het hart van Filippus is geweest. Toen Jezus hem vond. Daar ligt ook niet de nadruk op. Maar wel dat dat begin hier was dat Jezus hem vond. Dat is wel een grote troost. De Heer Jezus kan veel beter zoeken. En veel beter vinden dan wij zelf. En hij is ook er helemaal op betrokken op dat zoeken. Hij zoekt zelf. Daar is hij ook voor gekomen. Om te zoeken het verlorene. Het kreupelen. Het blinde. Het kwetsbare. Het hopeloze. Het lege. Het zondige. Het schuldige. Hij is gekomen om het te zoeken, om het te vinden. Zo vond hij ook Filippus. En hoe gaat dat dan? O, de Heere Jezus had gesproken tegen Petrus en Johannes. Kom en zie. Kom maar met me mee. Dan mag je met me mee onderweg. En dan zal het je steeds meer laten zien. Hoe gaat het nu verder bij Filippus? Je ziet dezelfde koortsachtige activiteit die je ook zag bij Andreas. Als een positief virus. Je wilt dat ook anderen ermee besmet worden met die liefde voor de Heer. Want je ziet dat Filippus op weg gaat naar Nathanael. Filippus is iemand die komt uit Bethsaida. Dat is de stad van Andreas en Filippus, lezen we in vers 45. En direct gaat Filippus ook iemand anders opzoeken. Nathanael. Wie is Nathanael? Hij komt niet zo vaak voor in de Bijbel. Bij Johannes kom je hem nog één keer als naam tegen, aan het slot van zijn boek. En dan lezen we in Johannes 21 vers 2, dat hij uit vis is. En ook dat hij uit het stadje Kana komt. Dat ligt in de buurt van Nazareth. Hoofdstuk 2 begint ook met Kana, een wonder in Kana. Waarschijnlijk is Nathanael ook op pad met die stroom vanuit het zuiden, vanuit de Jordaan naar het noorden toe. In diezelfde beweging om naar Bethsaida, een stadje bij het meer van Galilea, naar Capernaum. Of misschien zelfs door te reizen naar Kana te gaan. En dan vindt Filippus zijn vriend. Misschien weet hij ook wel, hij zit ook ergens in dat gezelschap van pelgrims uit Jeruzalem. Straks zullen we zien, dat wist de Heer Jezus al, maar straks zullen we zien dat het een plekje was onder de vijgenboom. Waar Filippus hem vond. Sommige mensen zeggen dat was in het woonhuis, bij het woonhuis van Nathanael. Zou kunnen. Maar dan is Nathanael gevonden in Kana. Dan is Filippus helemaal doorgelopen naar Kana. Zou kunnen. Waarschijnlijker is dat hij ergens onderweg aan het rusten was. Onder die vijgenboom. En toen kwam Filippus bij hem. En dan gaat Filippus iets heel moois doen. Hij gaat Jezus aanprijzen. Hij gaat goed van God spreken. Dat is in dat branden van je hart. Dat je hele mooie dingen over de Heer wilt zeggen. En dat je anderen overtuigen wilt. Je moet hem kennen. Bij hem zijn. Bij hem horen. Kom mee. Om te volgen. Om te zien. Daar begint het niet mee. Hij probeert eerst binnen te komen. Bij Nathanael. Eerst een innerlijke overtuiging bij Nathanael te geven. Dat er iets heel bijzonders is gebeurd. We hebben die gevonden. Wij hebben gevonden. Maar Filippus, het was toch andersom. Jezus vond jou, dat is Filippus hier helemaal vergeten. Hij zegt, ik heb gevonden, wij hebben gevonden. En natuurlijk was dat ook wel zo. Toen Jezus hem vond, toen vond Filippus Jezus. Toen vond Filippus rustpunt voor zijn hart. Toen vond hij daarin, in die magneet, de plek waar zijn hart echt rust kon vinden. Waar de leegte verdreven werd, waar de zonde weggedaan zou kunnen worden. Dat wist hij. Daar is alles in. Wat hij precies ervaren heeft, dat weten we niet, maar wel dat hij gezien heeft. Bij deze moeten we zijn. Dit is de plek, de man van hoop, van verwachting, van Mozes. In de 5 boeken van de Torah heeft geschreven en al de profeten over gesproken hebben. Namelijk Jezus. Hij is de zoon van Jozef van Nazareth. Dat is weer een tegenvaller. Als je categorisatie volgt, als je de Bijbelse vertellingen op school en in de kinderbijbel leest, nou dan vraag ik jou. Wie was de vader van de Heer Jezus? Natuurlijk niet Jozef. die heeft hem wel mogen adopteren. Die heeft wel voor hem mogen zorgen. Maar hij was niet de vader van de Heer Jezus. Dus deze Filippus weet nog maar heel weinig. In al zijn enthousiasme waarmee hij overloopt, geeft hij informatie die helemaal niet zo trefzeker is. Hij zit er half naast. Hij zegt, wij hebben Jezus gevonden. De Bijbel vertelt overal van hem en hij is de zoon van Jozef, gemeente. En toch wil de Heere hem discipel maken. Vinden van Jezus. Jezus vindt geen volmaakte mensen. Vindt ook geen volmaakte discipelen. Hoe zou dat ook kunnen? Als hij een volmaakt mens zou tegenkomen, die zou geen discipel hoeven te worden. Die is al volmaakt in zichzelf. Jezus maakt wel volmaakt. Naar zijn beeld gelijk. Daar heeft hij heel veel werk aan. In het leven van zijn discipelen. Ook in zijn eigen leven. Hij moet er alles voor geven. Om ook straks Filippus volmaakt aan hem gelijk te maken. Maar hier al gebruikt hij de brandende liefde van Filippus voor hem en voor zondaren. Om te vertellen over de Heer Jezus. Maar nu? Hoe antwoordt vervolgens Nathanael? Kan uit Nazareth iets goeds zijn? Dat zegt twee dingen, gemeente. Eerste plaats dit. Nathanael ontkent niet de juistheid van wat Filippus zegt. Hij zegt niet, ik zal het iets eenvoudiger zeggen. Hij zegt niet, dat kan helemaal niet dat de Messias al gekomen is. Er wordt al zoveel eeuwen naar hem uitgezien. Dacht je nu echt dat hij vandaag gekomen is? Dat zegt hij helemaal niet. Dat is wel heel mooi. Weet je, daarin is Nathanael heel anders als die jongen die vandaag zegt, vandaag komt de Heer Jezus zeker niet terug. Dat is in dezelfde situatie. Een Joodse jongen wist niet wanneer de Heer Jezus geboren zou worden. Dat is de eerste komst. Maar Nathanael zegt niet, dat kan vandaag niet, dat de Heer Jezus er al is. Al is gekomen. Wij zitten in dezelfde situatie. Dat wil zeggen, de eerste komst is geweest, maar de tweede komst komt nog. Heb je er vandaag om gebeden? We hebben het wel beleden. Zelfs gevraagd, uw koninkrijk komen. Heb je serieus er rekening mee gehouden dat het vandaag is? Nathanael is anders dan dat meisje dat zegt, nee zeker vandaag niet. Dan zou ik wel heel anders mijn dag hebben besteed. Die vrouw, die man die zegt, alle dagen zijn gelijk. Het zal nog mijn tijd wel duren. En het is mijn tijd dus. Het komt daarna pas. Zo is Nathanael niet. Nathanael is iemand die verwacht die komst van Jezus, die serieus neemt deze belijdenis, uw koninkrijk komen, die daarbij leeft, bij die eerste komst, bij die tweede komst van de Messias. Wanneer is die dag met een brandend hart, dat kun je hier al uitzien, wordt straks bevestigd door wat we van hem lezen, dat is het eerste. Met een levende, een brandende verwachting, hoe is het om Jezus te vinden, dat je verlangt naar die komst, of daarmee worstelt, dat je er naar mee uitziet, dat je zegt, mijn tijd is pas zinvol, is pas gevuld, als Jezus erbij is. Zonder Jezus is alles leeg, is mijn leven, mijn bestaan leeg. Maranatha, kom spoedig, o Heer Jezus. Vinden heeft daarmee te maken. Je kunt het allemaal in je leven nagaan. Of jij zo'n zoeker, zo'n vinder bent. En alles wat je tekort daarin komt. Leg het maar voor Jezus neer. Dat is het eerste wat je hier bij Nathanael ziet. En er is nog wat. Hij is heel goed geïnformeerd. Beter dan Filippus. Hij is beter thuis in de geschriften. Zijn antwoorden zijn wel trefzeker en raak. Zo anders dan bij Filippus die er half naast zat. Hij zegt, kan uit Nazareth iets goed komen? Hij bedoelt er niet mee dat Nazareth alleen maar een verachte plek is. Wat een mooie plek om daar een predikant te mogen hebben dienen. Voor u als gemeente, dan meneer Dekker. Juist daar. Maar dat bedoelt er niet, dat het de verachtste plek van Galilea is. Maar het telt gewoon niet mee. En bovendien, hij zou toch in Bethlehem geboren worden. En dan is Filippus vastgelopen. En wat doe je dan? Als je geconfronteerd wordt met iemand die overwicht over je heeft. Dat kan door argumenten, maar het kan ook door de houding zijn. Ik kan het beter concreet maken, denk ik. Als jij als een slak zijn twee horentjes hebt uitgestoken. En heel voorzichtig over de Heer Jezus hebt verteld. Want je wilt zo graag iemand bij de Heer brengen. En dat iemand dan zegt, nou zeg. En dan gaan je horentjes weer terug. Kan helemaal niet. Dacht je nou echt dat hij morgen terug kan komen? Vind je het nu echt belangrijk om zo te leven? Dan kun je weer in je schulp kruipen of in je slakkenhuis. Maar dat doet Filippus niet. Waarom niet? Omdat zijn hart brandt voor de Heer Jezus en voor Nathanael. En dan geeft hij het enige antwoord dat hij nog kan geven. Hij zegt dan, kom en zie. En wat wij weten is dat dat de echo is. Johannes heeft het voor ons opgeschreven. Van die woorden waarmee de ogen van Johannes zijn geopend. Hij was al bij Jezus. En toen zei Jezus, je bent al tot me gekomen, maar kom maar mee. En zie, meer zul je zien. Dat mag hier Filippus zeggen tegen Nathanael. Kom dan maar en zie. En dan gaat Filippus mee. Dit nog, voordat we naar ons tweede punt gaan. Filippus gaat mee, maar hij loopt zo'n rode draad ook door ons eerste punt heen. Wie is nu eigenlijk de eerste? Dat zie je steeds, hè? Filippus vond, zei hij zelf, maar Johannes zei, Jezus vond hem. Wie is nu eigenlijk de eerste? Hier is Nathanael, iemand die gevonden wordt. Hij wordt gevonden door Filippus, maar wie is nu eigenlijk de eerste? Maak even een klein sprongetje naar vers 49 en dan mag je hier al een licht zien vanuit de hemel, welk licht. Straks zal Jezus het zeggen, voordat Filippus je vond, Nathanael, terwijl je onder die boom zat. Toen zag ik je al, kon de Heer Jezus als mens helemaal niet weten. Dat had Filippus hem niet verteld en Nathanael niet verteld dat hij onder de boom zat, Nathanael, toen Filippus hem vond. Maar Jezus wist het. Jezus zag vanuit de verte. En al heel vroeg. En veel eerder. Dan Nathanael daar zelfs maar zat of geboren was. Vanuit Gods eeuwigheid. En steeds weer. Ook in de tijd. Is Jezus de eerste. Ook al merk je het niet altijd. Met Nathanael heeft het pas later gemerkt dat Jezus de eerste was. Maar achteraf heeft hij het mogen zien. Wat een inzicht, wat een rijkdom. God geeft dat bewegen. God die in u werkt. Beide, het willen en het werken. Niet om af te wachten, maar wel om te werken en wel om te willen. Zoekt, zegt hij, en gij zult vinden. Ik maak zoekers en ik geef het vinden. We gaan door naar ons tweede punt. Een stukje ervan en dan gaan we samen zingen. Ons eerste punt is, die ontmoeting van Jezus en Nathanael, daarin is vinden een heel belangrijk woord. Maar er is nog zo'n belangrijk woord, dat is het woord komen. Het is daar waar Nathanael op is gewezen, toe is uitgenodigd om te komen. Die vriendendienst die Filippus bewijst aan Nathanael. Waarschijnlijk hebben ze elkaar al lang gekend. Vriendschap tussen een man uit Bethsaida en Kana. Kom, kom mee. En we zien Nathanael gaat met hem mee. Dat kon dus. De beste vriendendienst ooit. Hij kon meegaan. Hij kon komen. En vanavond geldt, zo kunnen wij niet meegaan, zo kunnen wij niet komen. Maar we zagen al, we kunnen toch wel meegaan. Dat betekent, we kunnen toch wel komen. Er is een manier om mee te gaan, om in te gaan op die uitnodiging. Want ik moet u vanavond dit ook wel met nadruk zeggen. Dat Jezus door zijn discipelen, door zijn ambtsdragers, in welk ambt ook, ook in het ambt van alle gelovigen, ons op het hart bindt. Om in zijn naam te zeggen, kom en zie. En dat betekent dat hij oproept om te komen, om mee te gaan. En daarom een belangrijke vraag. Bent u al gegaan? Bent u al gekomen tot Jezus? En alweer zit daaronder zo'n diepe zielenvraag. Hoe moet je vinden? Hoe moet je komen? Er is een prachtig boek, een van de mooie boeken van John Bunyan die daar helemaal over gaat. Over een ander hoofdstuk uit het Evangelie naar Johannes heeft hij een aantal preken verwerkt tot een indrukwekkend boek. Vroeger heette dat boek Komst en Welkomst van de Heer Jezus Christus. Nu heet het boek in een hertaling, een nieuwe vertaling, prachtig. Het komen tot Jezus Christus. En ga niet dat hele boek natuurlijk naspreken. Als je in de kast hebt staan, ga gerust stukjes uitlezen. Met die zielenvraag. Hoe is dat komen? Een van de dingen die Bunyan al zegt is. Komen is twee dingen. Komen is uitgaan uit een wereld die niet meer kan. Uit een verzondigd, verloren bestaan. Komen is achter je laten op zoek naar wat je verlossen kan van al dat kwaad, wat al die zonde, die schuld weg kan doen. Uitgaan. En komen is ook toegaan. Dat is het tweede. Toegaan naar de enige plek waar behoud is en waar genoegdoening is aan de eis van de rechtvaardige God, die barmhartig is. En rechtvaardig. Naar de enige plek waar daar genoegdoening in te vinden is. Dat is komen. Ik hoor al iemand denken. Ik geloof dat dat wel waar is. Maar zo te komen, dat durf ik van mezelf niet te zeggen. Oh, laten we dan letten op hoe dat bij Filippus en Nathanael is. Zijn ze zo gekomen? Weet je, ik denk dat er ergens in dat leven wel iets gebeurd is. Maar is dat komen ook niet zoiets als die vader, die zo graag een gesprek met zijn zoon wilde hebben. En niet zo goed wist hoe die beginnen moest. En voor zijn zoon was dat ook wel moeilijk om persoonlijk met je vader over dingen te spreken. En toen zei zijn vader, zullen we maar samen een autoritje gaan maken. En dat vond die jongen natuurlijk wel fijn. De aandacht, de band met je vader en dat je tegelijkertijd dan naast elkaar zit zonder elkaar aan te hoeven kijken. Dat is ook wel veiliger. Dan ben je al gekomen en onderweg en dan ergens onderweg gebeurt het. Je probeert het een paar keer en het mislukt en dan toch contact. Is niet dat komen tot Christus dat de Heere op die weg zegt, ik ga je dingen leren. Ik ga je leren hoe erg de zonde is, hoe verloren je leven is, maar ook hoe rijk ik ben. Is niet dat komen ook dit, het voegen van je leven tot hem, discipel worden en zeggen, hier ben ik. Met al mijn verlorenheid en al mijn zonde. En als je geen woorden kunt vinden, dan mag je denken aan die jongen of aan die vader. Probeer dan toch maar je hart uit te storten, hoe onhandig, hoe onbeholpen ook, maar doe het wel. Zoek dat moment, zoek die tijd, zoek dat ritme in je leven om te komen, om je hart voor hem neer te leggen. Bunyan zegt daar hele rijke dingen over. Daarin laat hij die diepte staan van dat komen. En gaat hij heel pastoraal nabij mensen komen om te zeggen. Juist als je met zulke vragen zegt. Van een koud hart, een onbekeerlijk hart. Een werelds hart, een wispelturig hart. En een leeg hart. En als er een zonde in je leven is. Dan toch, kom maar wel. Ja, kom maar zoals je bent, met die zonde in je hand, dat kan toch niet. Wat moet de Heer Jezus wel van je denken als je met één of twee zonden die je aan de hand houdt bij hem komt. Maar dat is geen reden om niet te komen, wel om te breken met de zonde, maar kom met alles waarmee je vastzit. Kom naar hem toe. En dan gaat het verder dat Jezus en Nathanael elkaar gaan zien. Dan gaan we zo zingen, nog één ding. En dan lezen we dat Jezus Nathanael zag. Dat is een ander zien dan dat zien dat we zojuist tegenkwamen. Dat zien onder die vijgenboom, dat staat in vers 49. Hier in vers 48 is het Jezus, de rabbi, de mens die Nathanael naar zich toe ziet komen. Natuurlijk wel met al die kennis. Waar Nathanael straks zo diep van onder de indruk zal zijn. Ook van eeuwigheid af. Hij is ook God die ziet, maar ook als mens ziet hij hem. En dat betekent ook dat Nathanael hier Jezus al ziet. Zou hij Jezus herkend hebben? Als de rabbi, als de beloofde. En toch komt hij. Ook al is dat misschien nog niet zo. Toch nadert hij. En voegt zich bij dat gezelschap. Kom, gemeente. Kom en zie. Zoek hem. Van zoekers maakt hij vinders. Maar kom, opdat u ziende wordt. Laten we zingen. Psalm 25 gaat over oprechtheid weer. Het laatste vers. Vers 10, hoed mijn ziel en red ze uit noden. Maak mij niet beschaamd, o Heer, want ik kom tot u gevloden. Psalm 25, we zingen het 10e vers. Van Jezus en Nathanael. Dat heeft te maken met vinden en volgen, dat zagen we ook. Het heeft ook te maken met komen. Straks zullen we ook zien met zien. Ja, hier eigenlijk al. Want terwijl Nathanael en Filippus naderen tot Jezus en steeds dichterbij komen, lezen we over dat zien. Dan zien we dat Jezus ziet. En dan gebeuren er eigenlijk altijd dingen in de Bijbel als de Heer Jezus ziet of als God in de hemel ziet. Hij is zo machtig en krachtig, zijn zien heeft gevolgen. En dat zie je ook hier, Jezus ziet. En dan spreekt hij van hem. Het is maar een klein groepje. Wat ziet Jezus en wat ziet Nathanael? Ach, Nathanael ziet misschien alleen maar een man tussen drie andere mannen. Jongere mannen. Met Simon Petrus en Andreas en Johannes en dan die ene die spreekt. En wat hier Nathanael misschien helemaal nog niet ziet, is dat deze het is die de vervulling is van zijn verlangen. Degene waarom hij die woorden van Filippus niet wegschoof. Toen Filippus zei, we hebben hem gevonden, de Heer Jezus. Toen hij daar niet mee spotte, niet met zijn voet op trapte. Maar dat wel iets staan, het zou zomaar kunnen. Ja, dat hij vandaag terugkomt, de dag is nog niet voorbij. Ben je klaar voor hem te ontmoeten? Het zou best kunnen dat hij al gekomen is. Degene naar wie hij verlangde, daarom liet hij het staan. Je kunt zeggen dat een mens een ziel heeft die kan vliegen, als beeldspraak. Maar wanneer een mens sterft, gaat zijn ziel naar zijn eeuwige bestemming. En toch kun je het gerust zeggen dat een ziel kan vliegen. Dat je kunt meegenomen worden naar ongekende plekken, onder de preek of zomaar thuis. Dat er een diep verlangen in je hart kan zijn om in de hemel te zien en te wandelen waar Jezus is. Ook al ken je hem nog niet, maar die plek waar alles goed is. Dat er een vleugel van gemis kan zijn. En dat de Heere die vleugels gebruiken kan om tot hen te trekken. Al durf je zelf geen woorden aan te geven. En dat je het later mag zien. Dat was al zijn werk. Dat was al geloof wat naar hem toegetrokken werd. Zo mag het hier bij Nathanael zijn. En hij mag het onmiddellijk al ervaren. Getrokken tot Jezus. Jezus zag. Jezus trok eerst. Jezus ziet hier ook en Jezus spreekt. En wat zegt hij? O, Nathanael. Nee, hij zegt dit. Kijk, zegt hij tegen die drie vrienden om hem heen. En waarlijk, amen, echt waar, een Israëliet waar geen bedrog in is. Wat bedoelt de Heer Jezus? Hij spreekt over de situatie dat Nathanael onder de vijgenboom zat. Voordat Filippus je daar zag zitten, zag ik je al onder die vijgenboom. Een Israëliet waarin geen bedrog is. Nogmaals, wat bedoelt de Heer Jezus met die situatie die hij daar zag? Bedoelt hij dan dat Nathanael zo eerlijk was? Dat hij zei, hij kan helemaal niet uit Nazareth komen, de Messias? Dat zou natuurlijk wel kunnen, maar dat zou helemaal niet zo bijzonder zijn. Dat iemand die goed zijn catechisatielessen volgt en de Bijbelse vertellingen op school, die weet dat toch wel, dat hij uit... Dat was misschien je tekst met de kerst wel. Dat hij in Bethlehem geboren moest worden. Dat zou niet zo bijzonder zijn. Wel heel fijn als je het weet. Maar dit is nog bijzonderder dan dit. Veel bijzonderder. Wat wil dit zeggen? Dit is een verwijzing naar Psalm 32. Een Israëliet, een zoon van Jacob, waar geen bedrog in is. Jacob de leugenaar, die door leugen zich op de been wilde houden. En van de ene leugen het nog erger maakte. Van de ene leugen op de andere, alles door elkaar mengde met leugens, een verloren leven. En dan een zoon van Jacob, die een Israëliet is, een nieuwe Jacob. Strijden Gods, waarin geen leugen, geen bedrog is. Een verwijzing naar Psalm 32. Ja, daar staat in de onberijmde psalm, in wiens geest geen bedrog is. Jezus zag. Vanuit de vette, vanuit de eeuwigheid. Jezus zag in Nathanael geen bedrog. Hoe kan dat? Heeft Nathanael dan nooit gezondigd? Nee, hoe kan dat? Wel gelukzalig is hij, zegt Psalm 32, wiens zonden zijn vergeven. Dan ziet de Heer geen zonde, geen ongerechtigheid. Zelfs niet in Jacob en ook niet in Israël. En waarom dan niet? Omdat die zonde gelegd is op een lam. Dat oprecht is, onbevlekt, zonder zonde. Jesaja 53 vers 9, een lam dat oprecht is, volmaakt is. En naar hem mocht Johannes de doper wijzen, zie dat lam Gods. In dat lam Gods, in Jezus zelf, is er geen zonde, niet in Nathanael. Weet u wat hier gebeurt? Hier wordt Nathanael zalig verklaard door Jezus. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Je mag Nathanael horen dat het goed is. Wel is met zijn ziel voor eeuwig goed is. Dat er geen zonde tussen staat. Jezus kijkt naar binnen en verklaart hoe het in zijn hart is. Wat is dat zalig? Wel gelukzalig, zegt Psalm 32. En dat is natuurlijk ook zo. Als je zo zonder bedrog is, als het allemaal bij de Heer Jezus, alle onreinheid, ook in je zoeken en je tasten en je vragen en in je proberen te vinden en verdwalen en in je komen, je wankelen, je struikelen, als de Heer in al die dingen zegt, ik zie toch geen onreinheid, want ik heb het op een ander gelegd. Als Jezus zegt, ik neem het voor je op, ik neem het over, ik draag het weg. En mijn vader werpt het achter zich in een zee van eeuwige ontferming. En wat zegt dan Nathanael? Ook weer zo opmerkelijk. Het zegt zoveel over het innerlijke leven van Nathanael. Die weinige woorden. Weer zo'n trefzeker antwoord. Ook het begint hiermee. Straks bij dat zien nog wel meer, maar het begint hiermee. Rabbi. Gij zijt de zonen Gods. Gij zijt de koning van Israël. Van waar kent gij mij? Zegt hij in vers 49 als eerste. Straks komen we bij vers 50 nog verder. Eerst vers 49. Van waar kent gij mij? Een Israëliet waar geen bedrog in is. Van waar kent gij mij? Wat doet Nathanael hier? Hij ontkent niet wat de Heer Jezus van hem gezegd heeft. Hij ontkent niet dat het goed is tussen de Heer en zijn ziel. Moet hij ook maar nooit doen. Als de Heer iets zegt in je leven, moet je het maar nooit wegschuiven. Ik weet dat het heel makkelijk kan gebeuren. Het is ook zo groot. En weet je wat ik ook zeker weet? Dat de duivel daar bovenop zit om dat te verstoren. Het werk Gods, om waar de Heer begint verwarring te zaaien. Ik denk aan die vrouw. Ze is nu gestorven in Vlaardingen. Die zo vaak tegen me zei. En dan zeg ik, ga weg, lelijke duivel. En dan moest hij ook weggaan. In de naam van de Heer Jezus. Ik zeg niet dat het zo moet. Maar het mag wel in zijn naam. Want hij mag het werk van God niet verstoren. Niet kapot maken. Daar is hij op uit om dat te vernielen. En dat zeg ik niet om u daar maar in slaap te sussen. Maar om u naar Jezus te leiden. Bij hem te brengen. Meer kan ik ook niet doen. Ik moet het wel doen. Dat moet u ook doen. Net als Andreas en als Filippus. Maar laat u daar niet bij wegsturen. En nog één ding wil ik erbij zeggen. Dat is ook heel bijbels. Je mag de dag van de kleine dingen niet verachten. Wat van God is, is groot. Een kruimel is groot. En als je ziet wie je zelf bent, is zo'n kruimel groter dan jezelf. Onwaardig. Niet minder waardig, wel onwaardig. En juist dat besef van onwaardigheid kan dan ertoe leiden dat je zegt, nee, dat kan nooit, voor mij kan het niet. En dat is ook waar, het kan ook niet. Behalve in dat lam, veracht die dag van de kleine dingen niet, ga naar Jezus toe. En dat is dat zielijke van Nathanael, hij schuift dat niet weg. Maar vraagt wel, van waar kent gij mij, wilt u er meer van vertellen? Mij onderwijs geven. En dan zie je iets van dat komen. Dan wil je meer weten. Dan wil je meegaan. Net als die vader en die jongen die dan samen die reis gingen maken. Dan wil je onderweg iets ervaren. Iets oppikken van wat echt waar is. Een persoonlijke ontmoeting. Dat is ook ons thema. Jezus ontmoet Nathanael. Omdat je leert, onderwezen wordt. Dat je vanuit de Bijbel hoort hoe het in je hart is. En dat je vanuit de Bijbel hoort hoe het hart van God is voor verloren zondaren. Dat is ons derde punt. Dat Nathanael mag zien. Daar kunnen we natuurlijk maar een klein stukje van behandelen. We zullen zien hoe ver de tijd ons dat toelaat. Jezus zien. Ons derde punt. Komen gebeurt vaker bij Johannes. Vinden ook. Het moet ook wel, want die discipelkring die moet uitgebreid worden. En komen gebeurt hier vlak na kerst. Naar Johannes 1 tot 14. Het licht der wereld dat schijnt. En komen is nou verbonden met zien, met iets weten van de Heer Jezus. Moet u gewoon thuis van de week eens rustig natellen in hoofdstuk 1 hoe vaak je de naam van de Heer Jezus ziet en wie het zegt. Ik ga een paar dingen noemen. Een ervan is Johannes zelf al, die spreekt over het woord van God en het licht ter wereld. Een ander is Johannes de Doper, die wijst naar het Lam Gods. Er wordt gesproken over de Messias, over de Zoon des Mensen. En hier, ach, Filippus wat half raak, half mis over de zoon van Jozef. Maar hier treft zeker Nathanael, die ziet heel veel. Gij zijt de zoon Gods, rabbi, u mag mij onderwijzen. Doet u dat alstublieft. Ik wil dat zo graag, ik wil van u leren. Als ik u heb, heb ik genoeg. Want gij zijt de zoon van God, u bent de koning van Israël. Dit is zien, dit is geloven. Komen heeft al iets van geloven in zich. Vinden heeft iets al van geloven in zich. Komen is geloven. Zegt Comrie zelf in zijn ABC. Maar zien is ook geloven. Als mensen zeggen zien is nog geen geloven. Dat is niet waar. Zien is geloven. Als mensen zeggen zien is geen hebben. Dan zit er een fundamentele denkfout in. Dan wordt het zien onderschat. Zien is veel meer dan hebben. Zien is alles zien in Jezus. Hebben, dat heb je maar zelf. Maar wat van Jezus is, dat is veel, dat is genoeg, dat is overvloed. Woorden voor geloven. Hier wordt het woord voor geloven gebruikt. Om iets in de Heer Jezus te zien. Zoon van God, koning van Israël. Nog wel wat onbeholpen. Straks in Johannes 20 zal Thomas er veel meer van zeggen. Dan zal hij het heel persoonlijk maken. Mijn koning en mijn God. Dan wordt deze belijdenis verder ontwikkeld. Verder beleden. Dan is er meer kennis van de zaligheid. En van de zaligmaker. Van de levende Christus. Maar hier is hij al in beeld. Hier wordt hij al zichtbaar. Hier maakt hij zichzelf al bekend en wie hij is. Het is net als een cadeaubon. Je krijgt hem. Hij zit nog in de verpakking. Je weet dat hij een waarde heeft. Doordat iemand hem je geeft. Dat is al een geschenk van grote betekenis. Maar je bent natuurlijk ook wel benieuwd welke waarde erop staat. Maar dat weet je dan nog niet. Zo is het hier eigenlijk bij Nathanael. Het is een geschenk. Genade is een volkomen geschenk. 100%. En wat de waarde ervan is, dat weet hij nog niet. Dat kan hij nog niet ontdekken. Maar hij weet dan wel dat het de enige weg tot zaligheid is. De Zoon van God en de Koning van Israël. Pas Thomas in Johannes 20 mag het in volle verzekerdheid en met een waarachtig hart belijden. Komende tot deze Jezus. En dan ziet hij en dan gelooft hij. En dan zegt hij, mijn koning, ziende op de tekenen, dan mag hij meer zien. Dat is precies wat Jezus hier gaat zeggen. O Nathanael, je ziet nu, maar je zult nog veel meer zien. Grote dingen, als je het evangelie van Johannes op dat woord zien gaat doorlezen. Dan zul je zulke verrassingen tegenkomen, met name dan. Wanneer Gods geest ze voor je ogen plaatst en je ogen ervoor opent. Dan zijn die verrassingen zo genadig en zo hemels. Dan is het een geschenk van Gods alvermogen, zoals Simeon het in zijn armen mocht nemen. Dan is hij brood dat uit de hemel neerdaalt. En dat zijn lichaam breken wil aan het kruis, zodat straks Thomas mag zien en geloven. Dan is hij het licht der wereld. Ook het schijnt tot in de duisterste harten. Maar het is zo mooi, zo hemels. Daalt van hemels stroom. Een licht dat de wereld verlicht. En waar de duisternis het nooit van kan winnen. En dat gaat steeds verder. Ook na Johannes. Hij gaat door ook in handelingen. Dan ziet Stefanus ook, ziet de hemel open. En dan zullen we daarmee wel eindigen. Een geopende hemel. O Nathanael. Je zult straks ook zien. De hemel geopend. tot Jezus komen, volgde op Jezus vinden en leidt tot Jezus zien. O Nathanael, je zult Jezus zien. Wat is Jezus? Wie is Jezus? Jezus is de hemel en de hemel geopend. Wij zien Jezus. Wat ziet Stefanus? Ik zie Jezus. Hij staat daar aan de rechterhand Gods. Waarom? Bereid om te ontvangen in de hemelse heerlijkheid. Om Stefanus bij te staan. Dat betekent gekroonde Stefan. Om de hemelse kroon te ontvangen. Die door Jezus verdiend is. En om straks aan zijn voeten te werpen. Ik sta je bij, Stefanus, in die laatste uur. Dan raakt de pijn je niet meer. Die stenen doen geen pijn meer. Want ik bid voor je. Wij zien Jezus in Hebreeën. En dan zit hij. Dan regeert hij. Dan bedient hij de zaligheid als de koning van Israël. Als de hoge priester die zijn zaligheid uitdeelt. Aan verloren mensenkinderen. Hoe is dat vinden? We hebben geprobeerd het vanuit Gods woord te overdenken. Het heeft alles hiermee te maken dat God vindt. Maar hij maakt ook vinders. Hij maakt zoekers. En van zoekers maakt hij vinders. Zoek Jezus veel, zei Ledeboer. Zoek Jezus vroeg. Hij zoekt ook, de Heer Jezus, moet jij ook doen. Veel zoeken en vroeg zoeken. Want wie Jezus vindt, die vindt genoeg. Die ziet veel. En steeds meer. Ja, ook wel van eigen dwaasheid. Maar als je Jezus ziet, als je blinde ogen ervoor geopend worden, en als Jezus zich verklaren gaat, voor het geloofsoog zich plaatst, dan is er zoveel in hem te vinden. Daar is wel een begin aan. Maar eenmaal nooit meer een einde. Om die volle Jezus in hemelse heerlijkheid te ontmoeten. Steeds meer zien. Steeds meer verwonderen. Amen. Zegen uw woord, Heer. Maak van dode levenden. Van dwalende zoekers. Van zwervers vinders. En van zwervers ook komenden. En zienden. O, geef ons alles in deze Jezus. Ook wat wij missen. En zelfs als het gemis is wat u ons deze avond schenken wil. Als het van u is, is het goed. Maar vervul het met uzelf. Op uw tijd en uw wijze. Dat dan niemand schijnen achtergebleven te zijn. Hier in de kerk of thuis. Bewaar ons in de week die we samen beginnen mochten. Wees een vurige muur rondom de gemeente. Wil nabij zijn in werk dat weer wacht, betaald of onbetaald. Dat bidden wij u in de vergeving van zonden. Om Jezus wil. Amen. We zingen ten slotte uit Psalm 91, het vijfde vers. Ik maak ook nog van de gelegenheid gebruik om de belijdenis. Ik had het gezond eraan te herinneren dat de belijdenis digitaal is. Komende woensdag. We zingen Psalm 91, het vijfde vers. Ik steun op God, mijn toeverlaat. En daarom heb ik niets te vrezen. Psalm 91, het vijfde vers. Ontvang nu de zegen des Heren. Ga dan heen in vrede. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen. Zegen.